Goedemorgen gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Sietske van de Hoek voorgaat. Ook hartelijk welkom aan alle die deze dienst elders bijwonen. Vanavond om 7:00 start bij het venster de tweede van de 3 stiltewandelingen die deze zomer door de parkdienstcommissie worden georganiseerd. De wandeling is ongeveer 3 kilometer lang en wordt geleid ook door dominee Sietske van de Hoek. Voor hen die fysiek niet in staat zijn om deze wandeling mee te maken, is er in het venster een stiltebijeenkomst. Aanmelden voor vanavond is niet nodig. Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst in de protestantse kerk van Warmond. Aanvang 10:00. Vanaf 9:15 kunt u bij het venster verzamelen voor de gezamenlijke fietstocht naar Warmond. Vertrek om 9:55. Er is kindernevendienst en oppasdienst. En graag een liedboek meenemen. Zondagavond 3 augustus is er om 7:00 een dienst in de dorpskerk, waarin dominee Rien Wattel uit Hoofddorp voorgaat. Ook dit jaar kunt u weer kennis maken met het kloosterleven. Binnenkort zelfs. In het weekend van 22 tot 24 augustus in de abdij van Egmond. Door omstandigheden zijn er een paar open plekken gevallen. U en jij kunnen dus nog mee. Voor informatie en opgave bij pastoor Owel of Marja de Lange. Hun gegevens vindt u op de zondagsbrief. Beginnen wij deze dienst met het zingen van gezang 216. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Welkom ben je hier. Of je hier bent of meekijkt, welkom. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. En misschien heb je op deze bijeenkomst verheugd. En misschien dacht je, moet ik weer? Hoe dan ook, welkom. Je mag er zijn. En in de kerk zeggen we dat zo. Genade en vrede van God die ons lief heeft. En van Jezus Christus, onze Heer die leeft. Onze hulp is de naam van de levende God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die niet loslaat wat zijn handen begonnen zijn. Amen. Laten we bidden. Levende God, we komen hier samen met alles wat we zijn. Voor u hoeven we niets te verbergen. Onze zorgen, ons verdriet, onze pijn, onze spijt, onze boosheid, onze blijdschap. Daarom bidden we, Heer, ontferm u. We bidden om uw ontferming over de wereld waarin we wonen. Angst grijpt ons soms naar de keel en we voelen ons machteloos nu er zoveel weerloze mensen gedood worden. En het leidt zo tot zoveel onmin en onbegrip, ook in ons midden. Ook omdat het om de daden van Israël gaat. Daarom bidden we, Heer, ontferm u. Lieve God, we bidden om uw ontferming voor de kerk wereldwijd, waar we zusters en broeders zouden moeten zijn. Maar we laten ze in de steek, onze medechristenen, in landen waar ze niet veilig zijn. Daarom bidden we, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. Ik ben altijd weer blij dat al die zorgen en waar we ons druk over maken niet het laatste woord hebben. We zingen God lof omdat zijn goedheid groter is dan wat we te verduren hebben. Psalm 8, vers 1, 2, 3 en 6. Ik zie niet zoveel kinderen. Misschien willen andere mensen naar voren komen. Mag, de bank is leeg, kom maar. Misschien vinden jullie dat wel leuk. Het gaat over heimwee. Ik denk dat grote mensen daar ook wel iets over te zeggen hebben. Nou, kom, kan best iemand even... Dankjewel. Dan ben je niet zo alleen. Ga maar lekker zitten. Jullie kennen elkaar, denk ik. Ja. Weet je wat heimwee is? Heb je dat wel eens gehoord, wat dat is? Nee, heimwee, dat is dat je ergens bent, maar niet thuis. En dat je wel heel graag weer naar huis wilt. Bijvoorbeeld als je op vakantie bent of zo. Heb je dat wel eens? Of als je gaat logeren bij iemand? Nee? Nou, dat is fijn. Misschien, jij wel? Heb je het wel eens gehad? Een beetje wel. Ja. Maar je kan ook, als je thuis bent, juist heel erg verlangen naar de vakantie of naar een plek om te logeren. Kan dat ook? Als je thuis bent, dat je dan juist heel graag ergens anders naartoe wilt? Ja, dat kan wel. Ja. Ik denk dat wij dat ook allemaal wel kennen. Als je soms denkt van, nou, ik ben wel toe aan vakantie of even... Ik wil eigenlijk wel heel graag naar dat vakantiehuisje of naar de zee. Dat kan, hè? Ja, het is altijd fijn. Maar staan er... Nou hoorde ik van een jongetje, die ging op vakantie naar een eiland. En dat vond hij zo geweldig fijn. En dan waren ze bijna aan het eind van de vakantie. Dan moesten de spullen weer ingepakt worden om terug te gaan naar huis. En dan kreeg hij alweer heimwee terug naar het eiland, terwijl hij er nog was. Dan wou hij niet naar huis, omdat hij het zo fijn vond daar. Nou staan er in de Bijbel, dat dikke boek waar we altijd uit lezen in de kerk, hele mooie verhalen over een wereld waar alles fijn is. Waar iedereen genoeg te eten heeft en niemand iets tekort komt en er is geen oorlog en... Iedereen is aardig. Nou, wat wil je nog meer? Daar gaan wij straks over lezen. En ik weet niet of er kinderkerk is vandaag. Is er ook? Nou. Daar mag je naartoe. Met een kaarsje mee. En je mag het nog dragen ook. Alsjeblieft. Wil je dat wel? Ja. Tot straks. Dag. Ik heb vandaag Fred meegebracht, mijn echtgenoot die klarinet speelt, bij de lezing. Maar we gaan eerst nog bidden. God van alle mensen, hier zijn we. Bent u er ook? Met uw geest die ons helpt om elkaar te vinden. Onszelf terug te vinden. U te vinden. Bent u erbij met uw licht en uw kracht? Dat we begrijpen met ons hart en niet alleen met ons verstand. Dat we elkaar weer zien zoals u ons bedoeld hebt. Dat hopen we. Wees hier aanwezig. God van de machten. Amen. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo werden ze geschapen. In de tijd dat de ene, God, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik. en was er geen enkel gewas opgeschoten. Want de ene, God, had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water, dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte de ene God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. De ene, God, legde in het oosten in Eden een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten, die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in 4 grote stromen. Eén daarvan is de Pison. Die stroomt om heel Gavila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van dat land is uitstekend en er is daar ook balsemhars en onyx. De tweede rivier heet Gihon. Die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris. Die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde tenslotte is de Eufraat. De ene, God, bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. De ene, God, zei: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle levende in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen die zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zouden ze heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet de ene, God, de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. En hij sloot het lichaam weer op die plaats. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde de ene, God, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. gaan zingen Psalm 66, vers 1 en 7.
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Van de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we niet zien, blijven in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleist voor ons met woordloze zuchten.
Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen. Soms roept muziek of een geur of een situatie verlangen op. Misschien naar die ene plek, die ene tijd, die ene situatie toen je helemaal gelukkig was. Of misschien was het toen de eerste keer dat je daar was, dat je het hoorde, dat je het rook of meemaakte. Ook al zo, dat je merkte dat je gedachten heel ergens anders heen gingen. Naar een plaats waar je nooit geweest was en waar je ook nooit zou komen. Een plaats waar alles goed is, waar je eigenlijk thuis hoort misschien. Hetzelfde overkomt me bij dit verhaal. En toen ik de muziek die Fred speelde voor het eerst hoorde, had ik dat ook. Het is muziek van de Griekse componist Socrates Sinopoulos. Het heet Eight Winds, acht winden. En als ik het hoor, dan begint het te waaien. En ik ga naar een plek waar ik nooit geweest ben, waar alles goed is. Waar het ritselt en ruist, waar het knort en bruist. Zoals in dit verhaal van Genesis 2. Ik stel me er een kind bij voor dat verwonderd alles aanschouwt. Zo mooi woord hart er dan ook bij. En dat het kind ziet wat is en zich toevertrouwt. En het licht niet schuwt. Het is een verhaal van verlangen. Niet per se naar hoe het ooit was, maar naar hoe het zou kunnen zijn. Een lied tegen de eenzaamheid. Tegen verveling. Tegen wanhoop. Een lied ook tegen uitdroging en overstroming. Een lied van verlangen naar een goed wijd land. Van ooit. Een visioen. De verhalen uit Genesis zijn niet bedoeld als vertelling over hoe de wereld tot stand kwam. Want hoe het ooit begon, zullen we nooit weten. Maar dit weten we. We hebben een besef van hoe het zou moeten en kunnen zijn. En misschien heeft de ene God dat wel zo in ons geprent dat we er altijd naar zullen verlangen. Omdat het leven niet altijd goed en fijn is. Omdat er dingen helemaal mis kunnen lopen. Soms hebben we het nodig om voor ogen te houden hoe het bedoeld is. Door een God die ons lief heeft. Hier lezen we er iets over. We horen van licht en groen En het is zo goed geschreven dat je het voor je ziet. Stel je dat nou eens voor, in een land dat gebukt gaat onder hitte, onder grote droogte, onder oorlog, vernieling. Je dieren hebben ternauwernood te eten. En ieder zaaiseizoen is het maar de vraag of je zult kunnen oogsten. En dan hoor je van een tuin met 4 rivieren. Je kunt je geluk niet op. Het vee graast en de wilde dieren daarnaast. Je kunt in het gras gaan zitten en alle kriebelbeestjes zien. Je kunt de kikkers horen kwaken. Je kunt vogels horen zingen. Dit is vrede zoals God het bedoeld heeft. De God aan wie je je hebt toevertrouwd. Oké, als dit komt van onze God. Als dit ons is wat onze God voor ogen heeft. Dan wil ik er wel bij horen. Dan zal het wel goed komen. Zoiets stel ik me voor. Genesis 2 is eerder het oorverhaal van de mensheid dan het verhaal van het begin van alles. Scheppingsverhalen zijn altijd een verklaring voor de dingen zoals ze zijn. Een antwoord op een impliciet gestelde vraag. Een vraag die je niet hoort, maar die er wel achter zit. En voor Genesis 1 en Genesis 2 zijn dat twee verschillende vragen. Het eerste verhaal vertelt in poëzievorm met een refrein van het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste, tweede en soort dag. Het vertelt waarom een week 7 dagen heeft bijvoorbeeld. En waarom we op de 7e dag rust houden. En de hoofdpersoon is Elohim, God. Alle mensen zijn Gods evenbeeld. Nou, dat is echt revolutionair in die tijd. Want de Egyptenaren vertelden dat alleen de farao het evenbeeld van God was. Het is een speciaal verhaal voor de Israëlieten. Anders dan van de volken om hen heen. En Genesis 2, dat we net gelezen hebben, dat vertelt in proza. Met als kern die prachtige tuin, Eden. Eden betekent overvloed. Terwijl het land eromheen dor en droog is. Het heeft Adonai, de ene, de Heer als hoofdpersoon. Het gaat nog veel verder door. En het vertelt na de schepping van de tweede mens, de helper, die bij de eerste mens past, hoe mensen volwassen worden. Hoe ze zich gaan schamen voor hun naaktheid en weten van goed en kwaad en van de dood. De vraag die hieraan vooraf gaat is, wat heeft een mens nodig om goed te leven? Het verhaal begint met een leeg decor, ja. Geen grassen, geen bomen, alleen damp. Niemand die de grond bewerkt. En dat kan natuurlijk niet. Met zoveel niks is het leven niet goed. Want een mens heeft van alles nodig. Allereerst natuurlijk eten. Niet zomaar eten, maar mooi en lekker eten. Dat je kunt zien groeien op een mooie plek. Daarom moet er een tuin zijn. Een tuin roept associaties op met vrede, met weelde, met vredigheid, met rust, met vruchtbaarheid, met groen. Schaduw en zon spelen er samen en maken mooie vlekken op de bladeren, op het gras. En je hoort water stromen. Naar alle windrichtingen stroomt het water. Om de hele wereld. Dat is de reden dat er in het ontwerp van islamitische tuinen altijd 4 stromen zijn, naar de 4 windrichtingen, met een bron in het midden. En dat ontwerp heet de paradijstuin. De rivieren in dit verhaal worden heel verschillend beschreven. De eerste heel uitgebreid en dan steeds minder. Want de eerste twee, die kennen de luisteraars niet. En de Tigris, die hebben ze wel eens horen noemen. En tenslotte de Eufraat. Nou is dit verhaal verteld voor het eerst in Babylon, aan de Eufraat. Dus daar hoef je verder niks over te vertellen, daar zijn ze al. Dat is duidelijk. De suggestie wordt gewekt dat je precies zou kunnen bepalen waar Eden ligt. Maar die eerste twee rivieren, die worden alleen in dit Bijbelverhaal genoemd en verder nergens op de hele wereld niet. Niet in de Bijbel en niet in andere boeken, verhalen. Nergens. Dus we weten niet waar de rivieren zijn. En zo blijft het mysterie overeind. Dit verhaal vertelt wat de bedoeling is van de mensheid. Het lijkt te vertellen over de oorsprong, maar het geeft juist ook een richting aan. Niet alleen waar we heen gaan, maar juist ook hoe. En waar onze mogelijkheden liggen. Namen geven, herscheppen, bewaken, bewaren, bewerken, doorgeven. En dat kunnen we niet vaak genoeg vertellen in een wereld waar van bewaren weinig sprake is. Waar behoeden en bewaren is veranderd in vernietigen en grijpen met klauwen. Maar het was toch de bedoeling om te bewerken, om erover te waken. En niet alleen zijn, dat was ook de bedoeling. Maar verbonden met iemand, met andere mensen, een gemeenschap. En met alles wat leeft. En ook dat is een kracht die we nodig hebben. Verbinding. Zeker in tijden waarin polarisatie hoogtij viert. En veel heersers er juist op uit zijn om mensen tegen elkaar uit te spelen. Verdeel en heers. Dit is een tegengeluid van je welste. Een verhaal van liefde en vrede. Niet van haat en oorlog. En dat tegengeluid, dat horen we ook in de brief van Paulus aan de Romeinen die Hans voorlas. Niet alleen mensen, maar de hele schepping ziet uit naar die toekomst van God. Waarin alles goed zal zijn. Een verlangen dat zo groot is dat zelfs de geest van God zucht en pleit dat het waar zal zijn. Licht voor ieder mensenkind. Hoop, voedsel genoeg. Schoon water, vrijheid los van verdrukking en vrede los van oorlog. Verbinding van mensen met elkaar en de hele schepping. De essentie van mens zijn is verbondenheid met alles wat leeft. Niet van wij tegen zij. Niet van je eigen kleine cirkeltje alleen, maar de hele schepping. Dieren, planten, mensen. In dit verhaal zijn er nog niet zoveel mensen en niet zoveel dieren, maar dat is wel de bedoeling. Het is niet goed dat de mens alleen is. En wat ben je alleen als je op oorlog uit bent? Als je bang bent voor je medemensen, voor vreemdelingen. Wat ik de vorige keer al zei, zo bang dat je hulp aan vreemdelingen strafbaar wilt stellen. Ja. We zijn met veel. En we zitten elkaar in de weg. Maar het hoeft niet. Er is genoeg voor iedereen. Als je maar deelt. Als je maar in de gaten houdt dat die tuin niet van ons is, maar van de ene, God. Die mensen en dieren lief heeft. Ongeacht wie of hoe we zijn. Welke taal we spreken. Welke kleur onze huid heeft. Waar onze wieg stond, van wie we houden. En zo kan een oud verhaal vele eeuwen later nog in beweging zetten. Troosten en licht brengen. Muziek laten klinken. Hoor je het ook? En als je het hoort, blijf het dan doorvertellen. Koppig, want wij zijn zo bevoorrecht. En daarom is het aan ons om niet te geloven in oorlogstaal, maar te blijven geloven met hart en ziel dat vrede mogelijk is en liefde en vertrouwen. Als we dat voor ogen houden, die plaats waar we nooit geweest zijn, dan blijven we mens. Samen met de hele schepping. Amen. Laten we danken en bidden. Levende God, we danken u voor oude verhalen die schuren, die ons wakker houden. Dank voor verbinding tussen mensen en dieren en heel uw prachtige schepping. We danken u voor deze plek, deze gemeente, waar we thuis zijn en waar we het verlangen naar uw toekomst levend houden. We danken u voor ieder teken van liefde, van geloof, van hoop. En we danken u dat we iedere dag weer te eten hebben, hoe vanzelfsprekend dat ook lijkt. Want er hebben handen gewerkt om te zaaien, om onkruid te wieden, om te maaien, te oogsten, te bereiden misschien en bij ons te brengen. We danken u dat de zon op tijd scheen en de aarde verwarmde. Dat de regen op tijd viel en het zaad deed ontkiemen. En we bidden, nu er veel te veel plaatsen op de wereld zijn waar niet genoeg te eten is, of zelfs helemaal niets. Dat wij ons niet alles toe-eigenen. Maar samen blijven delen. Dat we alleen dat nemen wat we nodig hebben om op de been te blijven. En met u, lieve God, blijven we op de been. Blijven we een mens van u. Met het oog op de anderen, op wie lijden, op wie na ons komen. Daar danken we u voor. Lieve God, we bidden voor vrede in deze wereld. We voelen ons zo machteloos tegenover al het oorlogsgeweld, de ontmenselijking. Hoe moet het met de mensen, de dieren, de akkers, de boomgaarden? Met alle hoop en vertrouwen die allemaal te gronde gaan. We bidden voor Oekraïne, voor Gaza, voor de Westbank. Voor mensen in Israël en Rusland die al dit geweld niet willen. Wees hen nabij. We houden ons hart vast voor de toekomst. En we bidden voor wie wonen aan de Eufraat en de Tigris. En al die andere rivieren. Dat de rivieren hen blijven voeden. Het land blijven bevloeien. Voor wie bevoorrecht zijn, bidden we. Voor wie in vrede leven. Om moed om te blijven spreken. Voor alle vredesbewegingen wereldwijd. Dat ze voluit kunnen spreken en gehoord zullen worden. Dat het werkt. We bidden voor iedereen die niet in vrijheid zijn geloof kunnen vieren. Voor christenen. Voor moslims. Voor hindoes, voor humanisten, voor atheïsten, voor joden, want er is geen groep die niet ergens moet vrezen voor hun leven. Wanneer zal de tijd aanbreken dat we meer zoeken naar verbinding dan naar wat ons scheidt? Dat we meer zoeken naar rechten van anderen dan naar onze eigen machtspositie? Dat heersers meer bewaren en behoeden dan vernietigen? Om omkeer bidden we, om nieuwe wegen, om troost. Voor wie bang zijn bidden we, om troost en veiligheid. En voor wie ziek zijn, om liefdevolle zorg. En voor wie achterblijven na de dood van een geliefde bidden we om uw nabijheid, om de troost van goede herinneringen. Om een uitweg uit de eenzaamheid. Voor wie moe zijn, bidden we op rust. En voor wie op reis zijn, om behouden terugkeer. Lieve God, we kunnen niet alles hardop zeggen. Luistert u naar ons als we in stilte bij u komen? We danken u dat we altijd bij u terecht kunnen. En we bidden u, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente. Namens de diaconie wil ik u een korte toelichting geven op de collectes van deze week. De eerste collecte is voor de Moldovan Christian Aid. De kerken in Moldavië helpt mensen die kwetsbaar zijn in Moldavië. Door de economische situatie werken veel inwoners van Moldavië in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven dan alleen achter. De Moldovan Christian Aid ondersteunt de kerkelijke gemeente om er voor deze kwetsbare mensen te kunnen zijn en helpt voorgangers bij hun diaconale initiatieven in 5 dorpen in de regio Edinet. Daar traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om ouderen in hun dorp te helpen. De tweede collecte is voor onze eigen kerk en diaconie. En via de kastjes kunt u nog geven voor het gezinshuis Alas in Voorhout. Dit is het gezamenlijke doel met de kerk van Voorhout en Warmond. Alas biedt een helpende hand aan ouders die hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kind. Ook worden er kinderen opgevangen in dit huis, die om wat voor redenen dan ook niet thuis kunnen wonen. Ze begeleiden ouders en kinderen om een veilige toekomst op te bouwen. In de eerste 3 weken van dit kwartaaldoel hebben we inmiddels €597 opgehaald. Een mooi bedrag om mee te beginnen. Naast de collectezakken kunt u ook doneren via de QR-code op de zondagsbrief of via de PG Samen app. Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
mensen veel geluk. Dat is eigenlijk de samenvatting van de zegen. Maar ja, je krijgt hem toch. De zegen, dat is dat je niet zo alleen bent. De liefde van God en de genade van Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest is met je vandaag en morgen en alle dagen van je leven tot in eeuwigheid.